Laten we elkaar een zegen gaan vragen. Ja, Heer Jezus, we danken u dat we al deze lofliederen zo tot u mogen zingen. En gij zijt het ook waard, Heer. Want gij hebt volbracht het werk, Heer Jezus, wat gij te doen kreeg. En dat werk, dat is nog ineens totaal afgerond. Het zal zich nog voortzetten, niet alleen in het heden, maar ook nog in de toekomst. En we zullen in al die glorie, dat volbrachte werk, waar de basis van ligt, Heer, op het kruis van Golgotha, in uw opstanding, in uw hemelvaart. Ja, Jezus, dat zullen we meemaken, dat zullen we zien. Heer, het is nu nog door geloof, maar het zal eens zijn door aanschouwen. En we danken u dat we op uw belofte mogen staan. Dat geen tittel en geen jota van uw woord zal vergaan, voordat alles wat in uw woord geschreven staat, zal zijn geschied. En nog meer zal zijn geschied, waar we geen eens weet van hebben, wat ons nog niet is toevertrouwd. Heer Jezus, omdat uw plan hoger is dan ons voegen, hoger is dan onze gedachten. Maar we danken u, Jezus, dat we uw woord hebben als een richtsnoer voor ons leven. En dat u ons dat woord gegeven hebt, zoveel gegeven hebt, dat we er nooit uit ingestudeerd raken. Dat uw woord altijd nieuw is, omdat het uw boek is, een goddelijk boek. En in dat boek, Heer Jezus, komen we op elke pagina u tegen. En we danken ook, Heer Jezus, dat we vanavond zo u tegen mogen komen in uw woord. En dat dat ons versterken mag, die blik op u, Heer Jezus. Dat we ons geloofsoog op u richten, waardoor ons hart als het ware moed vat en weer kracht krijgen. Geloofsmoed en geloofskracht om voorwaarts te gaan, ook weer in de komende week. Heer, geef ons genade dat we de beslommeringen van alle dag en alles wat ons hart soms bezighoudt aan aardse zorgen, Heer, dat we dat even kunnen laten rusten en dat we ons kunnen concentreren op u alleen. Jezus, geprezen zij uw naam. Amen. We gaan lezen Hebreeën 1 en ik lees u voor de eerste vier versen. Hebreeën 1, de eerste vier versen. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Deze de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, zoveel machtiger geworden dan de engelen, als zij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Maar tot zover, nou is het een hele warme avond, en ik krijg er voorgeschoteld Hebreeën 1, vers 1 tot en met 4. En je bijbelgedeelten die blijven heel erg aan de oppervlakte, maar er zijn ook bijbelgedeelten die gaan meteen de diepte in. En ja, dat doet hier de Hebreeën schrijver, waarvan we hebben gezien dat het volgens mij de apostel Paulus is. Het is meteen dat onze aandacht helemaal wordt gefocust op de persoon van de Heere Jezus Christus, wie hij is. Ja, hij gaat gelijk de diepte in. En het is ook wel een heel vreemd begin van deze brief. Want, laten we wel zijn, de Hebreeënbrief is een brief die niet lijkt zoals alle andere brieven. Want de schrijver wordt ons niet geïntroduceerd. En ook is er geen sprake eigenlijk in de aanhef van wie nou eigenlijk de oorspronkelijke lezers waren van de brief. De geadresseerden zijn niet vermeld. En er is ook helemaal geen groet of een verwelkoming zoals je dat altijd vindt in elke andere brief. Maar gelijk wordt onze aandacht erop gevestigd op de grootheid van de Heere Jezus Christus. Daar gaat het er hier om. En waarom doet Paulus dit? Omdat we hebben gezien de Hebreeën als ware verleid werden om het geloof wat ze hadden gekregen in de Heere Jezus Christus als Messias, dat ze dat weer zouden verlaten en dat zij weer zouden terugkeren tot het Jodendom. En eigenlijk tot de wet en het zich geplaatst voelen en zijn onder de wet van Mozes. Er waren zware broeders die echt bezig waren om hen daartoe te verleiden. En als die gewaarschuwd werden, dan zouden ze in die valkuil trappen. En dan zouden deze Hebreeën van hun geloof in de Heer Jezus Christus worden afgebracht. Daarom begint de apostel Paulus deze Hebreeën erop te vestigen. En we hebben gezien Hebreeën, dat zijn de Israëlieten. Dat zijn degenen die ook Hebreeuws spreken. De Hebreeën, de Israëlieten. Daaraan is deze brief geschreven. En Paulus begint direct eigenlijk deze Hebreeën op te wijzen wie Christus is. En er worden ons 7 feiten achter elkaar opgesomd. En het zijn hele dogmatische feiten. En daarom maakt het die eerste 4 versen van Hebreeën 1 ook zo zwaar. Want ze eigenlijk 4 feiten ten aanzien van de grootheid van de Heer Jezus Christus. Zijn unieke grootheid die we dan zien geopenbaard in het karakter van wie Christus Jezus voor ons geworden is. Als je gaat opsommen hoeveel feiten het zijn en welke feiten het zijn, hoeveel feiten worden er dan genoemd? Dan worden er totaal 7 feiten hier achtereenvolgens ons genoemd. En dat is ook niet voor niks, want vaak in de Bijbel als je een opsomming krijgt van allerlei eigenschappen of feiten zoals ook hier, dan is het ook heel vaak een aantal wat uitkomt precies op 7. En 7 is het getal van de volheid. En dat is in het Joodse denken, is dat ook, dat zit daar ook ingeworteld. Zo denkt men ook. En het is niet voor niks dat Paulus precies 7 feiten geeft, een volledige getuigenis geeft van wie de Heer Jezus Christus is. Want het getal 7 drukt uit het volmaakte en volkomen werk van God die hij heeft uitgevoerd door en in zijn Zoon. We hebben de laatste keer al de aandacht er even op gevestigd en toen heb ik gedacht, laat ik het kort houden. En laat ik niet te dogmatisch worden, want dat is al zwaar. Maar toen hebben we al gezien dat er eigenlijk staat in vers 1 aan het eind, dat er niet staat dat God tot ons gesproken heeft in de Zoon, maar dat er staat dat God gesproken heeft in Zoon. Dat daar het lidwoordje de niet vermeld staat. En dat er eigenlijk in dat eerste vers een soort vergelijking wordt gemaakt, hè? Namelijk dat God vroeger, eertijds, op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, maar dat hij nu, niet eertijds, niet vroeger, maar nu, in het laatst der dagen, tot ons gesproken heeft. Tot de vaderen in het verleden, maar tot ons, Hebreeën, in het heden, nu. En eertijds, vroeger sprak God vele malen op vele wijzen tot de vaderen in de profeten, maar nu heeft hij in het laatste dagen tot ons gesproken in Zoon. En waarom staat er nou in Zoon en niet in de Zoon? Omdat we eigenlijk niet kunnen zeggen God sprak in zijn Zoon. God sprak wel door de profeet Jesaja, maar God sprak niet door de Zoon. Dan zou de Zoon van een lagere orde zijn dan de Vader. Dat is wel met Jesaja zo. Hij sprak wel in de profeten, maar God sprak niet in de Zoon. Als God in de Zoon zou spreken, zou de Zoon gelijkgesteld zijn, ook in de vergelijking van het vers, met de profeten. Dan zou hij een profeet wel zijn, net zoals Jesaja. Net zoals Jeremia, net zoals Ezekiel. Nee, God sprak in Zoon. Want God openbaarde zich in het vlees als de Zoon. En ik heb u toen even meegenomen, vorige keer, naar een aantal punten, dat je kan zeggen van, wanneer is er sprake in de Bijbel van Vader en Zoon? Het is eigenlijk pas sprake in de Bijbel van Vader en Zoon op het moment dat de Heer Jezus Christus geboren werd. En ik heb u nog die vergelijking gemaakt, dat is met mij ook zo. Mirjam zit hier en ik werd vader toen Mirjam, mijn dochter, geboren werd. Nou was ik al vader, want ik heb nog twee andere zoons, David en Jonathan. En Jonathan werd het eerste geboren, maar voordat Jonathan geboren werd, was ik geen vader. Ik werd vader op het moment dat mijn zoon ter wereld kwam. Mijn eerstgeborene ter wereld kwam. En dat was Jonathan. En hij was toen ook zoon. Dus als je nagaat in de Bijbel, en er wordt in de theologie gesproken over het eeuwige zoonschap van Christus. Maar voor de vleeswording, voordat God zich openbaarde in het vlees en onder ons tabernakelde, is er in de Bijbel geen sprake eigenlijk van vader en zoon. Dat wil niet zeggen dat je niet Christus kan ontdekken in het Oude Testament, in typen, in schaduwen. Natuurlijk wel. Maar je ziet toch dat vader en zoon, en dat zegt ook Christus in Johannes Evangelie, komt er nu, vader en zoon zijn één. En voor ons is dat heel moeilijk te vatten. Want in ons geloofsleven, in ons gebedsleven, zijn we nogal geneigd om de vader hoger te achten dan de zoon. Terwijl hier in de Hebreeënbrief direct Paulus de Hebreeën de aandacht op gaat opvestigen wie de zoon is en hoe groot die zoon is. En als je die 7 punten doorleest en ook waar het dan begint dat God sprak in zoon, oftewel de zoon was God, ja dan kom je dan kom je eigenlijk als Hebreeër, als Israëliet, kom je gelijk tot de conclusie, ja, dat die zoon op hetzelfde niveau staat als de vader. En dat vader en zoon één zijn. Dat de zoon God is. Een Israëliet zal dat godslastelijk vinden. Een gelovig Israëliet niet. Ja, die zal alleen onderstreept krijgen wie Christus is. En wat hij voor hem heeft gedaan. Als je hier dan kijkt naar die 7 zaken die onderstreept worden, dan krijg je achtereenvolgens, krijg je dan dat hij in de eerste plaats is, dat hij gesteld is. De zoon die hij gesteld heeft, vers 2, in de eerste plaats tot erfgenaam van alle dingen. In de tweede plaats, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. In de derde plaats is de zoon de afstraling zijner heerlijkheid. In de vierde plaats de afdruk van zijn wezen. De vijfde plaats die alle dingen draagt door het woord zijner kracht. In de zesde plaats die de reiniging der zonde tot stand heeft gebracht. En in de zevende plaats die zich gezet heeft aan de rechterhand van de majesteit in den hoge. Dat zijn die 7 feiten, die 7 aspecten. En je ziet wat er met Christus is gebeurd. Hij heeft het godengelijk zijn, niet als een roof geacht, hè, zegt Paulus in Filippenzen 2. En hij is uiteindelijk, heeft hij de gestalte van een dienstknecht aangenomen, is aan de mensen gelijk geworden. Uiterlijk zien wij hem als een dienstknecht. Maar het is wel God geopenbaard in het vlees. Maar wel zijn heerlijkheid helemaal afgelegd. En is ons gelijk geworden. En daarom in onze beleving, vaak, zien wij Christus alleen maar door een aardse bril. En is er zo'n denken, ontstaat een idee dat er verschil is tussen vader en zoon. Dat de vader hoger staat dan de zoon. Terwijl we moeten kijken door de bril van de Hebreeënbrief. Waarin je ziet dat wat er eigenlijk met die zoon is gebeurd. Dat het kind wat is geboren, zoon werd. En wie hij eigenlijk is. En dat hij uiteindelijk wordt een sterke God. En uiteindelijk een vader. En dat is in ons begrip moeilijk toegankelijk, maar toch is dat zo. Dat zie je hier ook gebeuren, want als je deze punten allemaal nagaat, dan zit daar iets in dat je gaat vanuit het verleden, namelijk dat hij een erfgenaam is van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft, dan in het heden de afstraling van zijn heerlijkheid, de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijn kracht, en dan krijg je die na de reiniging dus onder stand gebracht te hebben, zich gezet heeft aan de rechterhand van de majesteit in den hoge. Dat is nogal wat. Het gaat er ook van verleden, heden, naar de toekomst. En dat zie je eigenlijk ook in dat bekende vers, Jesaja 9. Jesaja 9, wat je allemaal wel kent als een soort kersttekst. Jesaja 9, vers 5. En dat is dan kerst, hè? Jesaja 9, vers 5, zoals wij dat dan, zoals de mensheid dat is gewend te vieren. Hoewel het helemaal geen christelijk feest is. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder, en men noemt hem wonderbaar, raadsman, sterke God, Vader der eeuwen. Letterlijk, staat helemaal geen eeuwige vader. Er staat Vader der Aionen, Vader der eeuwen, Vader der Olam, en nog vredevorst. Zo wordt Christus allemaal genoemd. Hij is dat kind. En wat wordt er van het kind gezegd? Onder andere, dat kind is een zoon. Een zoon is ons gegeven. En wat is die zoon? Die zoon is niet alleen wonderbaar. Dat hebben ze aan elkaar gekoppeld. Wonderbare raadsman. Terwijl dat eigenlijk los staat. Hij is wonderbaar. Hij is raadsman. Maar hij is ook nog een sterke God. En die zoon wordt ook genoemd vader. Vader der Aione, vader van de eeuwen. In het Hebreeuws vader van de Olam. En hij is vredevorst. Hier zie je, ja, de vader en zoon zijn ook één. Het is waar wat Christus zegt. En hij is de erfgenaam van alle dingen. Dat is het eerste wat er wordt gezegd in Hebreeën 1 vers 2. Waar er staat dat hij gesteld is tot een erfgenaam. Van alle dingen. En hier meteen in de Hebreeënbrief wordt dan dat fenomeen geïntroduceerd, namelijk van een erfgenaam. En van een erfdeel. Van een erfenis. En dat conceptidee van een erfdeel, van een erfenis, dat vind je ook door heel de Hebreeënbrief heen. Er wordt heel sterk de nadruk opgelegd. Dat zie je langzamerhand in de brief helemaal ontwikkeld worden. En het komt langzamerhand helemaal naar de Hebreeën toe. En over de Hebreeën heen mag je het best geestelijk toepassen op ons leven. En komt dat hele erfdeel en die hele erfgenaam zijn, komt ook naar ons toe. En het gaat dan uiteindelijk over het erfdeel van de gelovigen. Wat er eigenlijk allemaal op het spel staat. Uiteindelijk, aan het eind van de Hebreeënbrief, zie je ook zelfs dat een hele geloofshelderij ons ten tonele wordt gevoerd. Vanuit het verleden, hè, zo naar het heden in de Bijbel. Waarin je ziet dat zij heel vaak in hun leven beslissingen namen, terwijl ze rekening hielden met een erfdeel. Dat ze niet gedisqualificeerd zouden worden voor hun erfdeel. Dat ze zouden groeien ook in het geloof. Dat ze geen zuigeling zouden blijven. Maar dat ze voort moesten gaan op de geloofsweg. Waarom? Het gaat hier in de Hebreeënbrief niet meer om mensen die deze Christus moeten leren kennen. Nee, het gaat om mensen, om Hebreeën, die deze Christus als Messias allen kennen. Die Christus kennen. De gezalfde kennen. En in hem geloven. En die een kroon, een prijs in vooruitzicht wordt gesteld. En een kroon, een prijs, kan je eenmaal verliezen of die kan je winnen. Eén van de twee. En een erfdeel kan je eigenlijk pas in ontvangst nemen. Die kroon, die prijs, als je naar de regels van de kamp, de regels van de strijd ook hebt gestreden. Dan pas ontvang je. Anders moet je door een scheidsrechter, als je niet volgens de regels van de kamp strijdt, dan word je gedisqualificeerd. En straks zal je wel weer zien, bij de Olympische Spelen, die straks weer komen in Beijing, He, dan zou je de atletiekbaan ook weer zien, die ook in Hebreeën 12 ons ten tonele wordt gevoerd. He, en de scheidsrechters die staan er ook. En als je niet houdt dat je precies loopt, die loopbaan die is voorgesteld, dan kan je worden gedisqualificeerd met gevolg dat je niet erft. Dat je niet die prijs ontvangt. Niet die kroon. Nou, daar waarschuwt de Hebreeënbrief voor. Nee, zullen wij een ander voorbeeld wat Hebreeën doet, dat is in Hebreeën 5. Dan is dat voorbeeld aanhalen van, ja, je moet wel groeien in het geloof. Je moet geen kind blijven, geen zuigeling blijven. Je moet niet achterblijven in het geloof. Want ja, blijf je kind. Wat is het principe in de Bijbel? Blijf je een kind? Kan een kind erven? Een kind erft niks. En een kind kan niet erven. Ik weet nog heel goed dat ik een huis kocht voor het eerst. Dat ik nog kleine kinderen had. En dat ik bij een notaris kwam. En die notaris kwam en zei, nou, die is de akte allemaal, is allemaal prima. Hij zei, zou u geen testament opmaken? Ik zeg, hoezo? Hij zei, u hebt nu vermogen. U hebt nu een bezit. Iemand gaat erven. En uw kinderen zijn nog klein. Hoe wilt u dat ze erven? Hij zei, want als ze klein zijn en u komt beide opeens te overlijden, zij kunnen niks in ontvangst nemen. U moet een voogd aan gaan stellen. Toen moest nog na gaan denken ook. Op zoek naar een voogd. Of een voogdes. Ja. Want een kind kan niet erven. Volgens het Nederlandse recht niet. En volgens het Bijbelse recht ook niet. Daarom als je traag bent in het horen. Wat eigenlijk God in zoon nu tot ons spreekt. Ja, als je traag bent in dat horen. Hoe zullen wij dan ontkomen indien wij geen ernst maken met zulk een heil? Dat ons wordt verkondigd. Dat is de prediking van de Hebreeën. Daarom is het best wel een hele ernstige boodschap, die Hebreeënbrief. Het was ook een waarschuwing, zagen wij met elkaar. Het gaat dus om, niet alleen om de erfenis van Christus, maar ook uiteindelijk om de erfenis van ons. Omdat wij mede-erfgenamen zijn met Christus. Maar hij is gesteld tot erfgenaam, staat er, van alle dingen. Dat is nogal wat. Hij erft dus alles. Daar kan je ook weer over gaan lopen nadenken als hij dan een erfgenaam is. Dat heb je altijd bij, als iemand erft, als er een erfenis is. Wat is er dan gebeurd? Voor mensen die zeggen, goh, ik erf wat, leuk, leuk, leuk. Maar is het eigenlijk zo leuk? Nee, het is eigenlijk niet zo leuk, want wat is er aan vooraf gegaan? Waarom zit je daar bij de notaris om een erfenis in ontvangst te nemen? Waarom? Omdat er iemand is gestorven. Ja. En Christus is ook eigenlijk de erflater. Hij is degene door wie alles is geschapen, staat er gelijk achter. Door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Hij heeft het allemaal geschapen, hij is de erflater, maar hij heeft een testament opgesteld. En doordat hij is gestorven, wordt het testament uiteindelijk, en dat zie je bij het boek Openbaring, wordt uiteindelijk dat testament met 7 zegels is verzegeld, hè, met getuigen erbij enzovoort. Die 7 zegels worden 1 voor 1 uiteindelijk verbroken. Het testament is nu nog opgerold. Niemand kent de inhoud, ja, wij een beetje. Wij hebben als het ware inzage al in de akte. Maar die akte is nog veel groter dan eigenlijk hier in de Bijbel is geopenbaard. Maar eens gaan die 7 zegelen, die worden verbroken. En elk zegeltje wat weer verbroken wordt, dat geeft heel wat tumult. In hemel en op aarde. Maar goed, dan wordt uiteindelijk dat testament in ontvangst genomen door wie? Wie erft? Wie is de erfgenaam van alle dingen? Christus. En wie neemt het in ontvangst? Een lam staande als geslacht. En dat is Christus. Dat is wonderbaarlijk. Dat hij aan de ene kant de erflater is, want hij heeft de wereld geschapen. Hè? In de beginnen was het woord. En het woord was bij God, en het woord was God, en er staat er dat er geen ding is geworden dat geworden is. Door dat woord schiep. En aan de andere kant is hij ook de erflater van het geheel, maar ook later is hij degene die het ontvangst neemt, dat hij de erfgenaam is van alle dingen. Maar wij zijn mede-erfgenamen van Christus. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Romeinen 8. Ja, als je daarop door gaat denken van hij, staat er achter in vers 2, hè? Door wie hij ook de wereld geschapen heeft. En je gaat eens in de grondtekst kijken. Dan staat er eigenlijk niet dat hij de wereld geschapen heeft, maar dat hij de aionen geschapen heeft. Dat staat er. En zelfs ook niet geschapen. Ook dat staat er niet. Er staat eigenlijk benoemd heeft. Gesteld heeft. Ja, dat zie je ook als je een paralleltekst neemt. Hebreeën 11, vers 3. Dan lees je ook weer, door het geloof verstaan wij, het hele hoofdstuk 11 gaat over geloof, door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Dan hebben ze hier weer wereld gepakt, terwijl in de grondtekst weer het woord aionen staat, eeuwen staat. Door het geloof verstaan wij dat de eeuwen door het woord Gods tot stand gebracht zijn. Dat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Zo ook hier in Hebreeën 1 vers 2. Door wie hij ook de aionen geschapen, benoemd heeft, eigenlijk aangesteld heeft. Hè? Dat is het Griekse woord poio. Wat zijn nou aionen? Aionen zijn fasen, zeg maar ontwikkelingsfasen. Periode die de wereld meemaakt, groeifase van deze wereld in de historie, in de geschiedenis. Dus als wij in ons leven eigenlijk ook talloze groeifasen meemaken. Eerst zijn we een baby hè, en dan worden we geloof ik een peuter en dan worden we geloof ik een kleuter. En na een kleuter worden we kind en na een kind worden we puber. Nou ja, zo zijn er nog wel een hele reeks van die dingen voordat je uiteindelijk bejaard wordt, er zit er nog heel wat tussen. Hè? Allemaal fasen. En zo kan je zeggen dat de schepping ook allemaal fasen meemaakt. Maar die fasen, die zijn van tevoren bepaald. Die zijn van tevoren doordacht. Dat is een plan. God volvoert een plan. En wie volvoert dat? De Zoon. Christus volvoert dat. En dat is wat hier staat. Hij heeft die aionen gesteld, benoemd. En hij leidt als het ware die schepping, leidt hij door die fasen heen. En zelf is hij daar helemaal aan verbonden en mee verbonden. En die schepping als het ware, die heeft hij uit zichzelf voortgebracht. En door die fase uiteindelijk komt het weer bij hemzelf terug. En als hij met dat werk klaar is, dan geeft hij het aan God de Vader, zodat God zal zijn alles en in allen. Dat is wat aionen zijn. Dus eigenlijk geeft dit vers wel aan, er is een plan, er is een ontwikkelingsplan. En zoals een bouwwerk om ontwikkeling ondergaat. Hè? Eerst de heipalen, dan enzovoort. Dan gaat het maar door tot uiteindelijk het dak erop is, de ramen erin gaan. Interieur wordt ingericht enzovoort en pas helemaal klaar is. Zo is het eigenlijk hier ook. En hij heeft dat niet geschapen. Dat zou eens en voor altijd zijn. Nee, hij heeft dat benoemd. Datzelfde woord zie je ook in Hebreeën 1 vers 7. Over de engelen. Waar staat, en van de engelen zegt hij, die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam. Hetzelfde woord. Dat is benoemen. Die engelen heeft hij aangewezen tot winden. Aangewezen zijn dienaars tot en dienaars tot een vuurvlam. Hij heeft ze benoemd. Zo heeft hij ook die aionen benoemd en aangewezen. Ieder met zijn eigen doel. Dan staat er deze, vers 3, de afstraling zijner heerlijkheid. Hij is de afstraling zijner heerlijkheid. Dat woord afstraling. Dat komt maar één keer in het Nieuwe Testament voor. En dat woord afstraling, dat is geen, we moeten niet opvatten als een weerspiegeling. Het is geen weerspiegeling van Gods heerlijkheid. Dat was die niet. Dat drukt dat Griekse woord ook niet uit. Christus weerkaatste de heerlijkheid van God niet. Nee, hij is zelf is de bron. En dat drukt dat woord uit. Hij is de bron van het licht. En het straalt van binnen uit naar buiten. Alleen doordat hij mens werd, kon je dat niet waarnemen. Kon je dat niet zien. Er is maar één keer in zijn leven geweest dat je dat zag. Wanneer was dat? Op die berg, hè? De berg der verheerlijking. Kun je een hele studie overhouden? Ik heb al eens gegaan, daar geloof ik. Maar op die berg der verheerlijking, dan opeens zie je dat het licht wie hij is, dat dat licht als het ware naar buiten straalt. Dat het licht openbaar wordt. Dat eigenlijk hij pas in zijn werkelijke wezen zich aan de drie discipelen die daar bij hem waren op die berg der verheerlijking, terwijl hij daar sprak, hè, met Mozes en met Elia, ja, hij sprak daar, met Mozes en Elia was hij daar in gesprek, en terwijl hij daar in gesprek mee was, veranderde zijn gelijkenis, zijn heerlijkheid. Hè. En hij kreeg het licht straalde als het ware van binnenuit naar buiten. En dat wordt hier bedoeld. De afstraling van zijn heerlijkheid. De uitstraling van Gods heerlijkheid. Alleen was die door zijn menswording bedekt. Ja, kunnen wij licht zien, broeders en zusters? Kunnen wij licht zien? Nee, eigenlijk kunnen wij het licht zelf niet zien. Wat zien wij? Ja, wij zien als het ware de weerkaatsing van licht op een voorwerp, bijvoorbeeld hier op mijn Bijbel. En doordat licht weerkaatst wordt hier, kan ik lezen wat er staat, maar een lichtstraal zelf zie ik niet. Ja, zult u zeggen, ik was vanmorgen even in de kamer, 's morgens vroeg, en toen zat ik zo, toen kwam het eerste licht door de ramen vallen, en toen zag ik die lichtstralen allemaal. Ja, wat zag u eigenlijk? U zag allemaal stofdeeltjes dwarrelen in de lucht. Waar dat licht tegenaan scheen, dat weer kaatste. En toen zag u opeens die lichtstralen zo in uw kamer schijnen. Maar licht zelf, dat kan je eigenlijk niet zien. Je kunt wel de reflectie zien. Als we maar hierbij ons beseffen dat Christus geen reflectie is van dat licht, maar het licht zelf. En dat wij op onze beurt de reflectie mogen zijn van het licht wat Christus als aan ons geeft. Want als je christelijk kennen, als het licht der wereld, wat belooft hij ons dan? Dan zullen we het licht des levens hebben. Dus dat licht wordt als het ware weerkaatst bij ons en vindt zijn... En vindt huis bij ons. En wij weerkaatsen dat. Wij geven dat af. Wie maakte dat mee bijvoorbeeld? Waar hebben wij stilgestaan in Exodus? Wie maakte het mee dat hij opeens ook licht weerkaatste? Licht als het ware letterlijk uitstraalde. Wie?
Mozes.
Dat was Mozes, hè? Hij was op die berg geweest. 40 dagen, 40 nachten. Komt van die berg af. En de Israëlieten vragen zelfs of hij een bedekking voor wil doen. He, of hij zijn aangezicht wil bedekken. Zo geeft hij licht. En in feite in ons dagelijks leven zouden wij ook zo dat licht van Christus, omdat we in gemeenschap met hem leven, omdat we verlosten zijn, omdat hij de afstraling is van zijner heerlijkheid, van Gods heerlijkheid. En we ons in Gods heerlijkheid bevinden. Wij als gemeente van Christus volgens Colossenzen 1 in feite ons bevinden en toegang hebben gekregen tot die Shechina heerlijkheid. Van de wolkolom. Omdat we huisgenoten God zijn. Omdat we met de Vader en de Zoon spreken. Omdat Vader en Zoon bij ons komen en als het ware bij ons komen wonen. Als dat zo is, ja, dan stralen wij zelf ook dat licht uit. Net zoals Mozes. Wij zijn vaak van die gelovigen, als die oppast, dan zijn wij zondag zijn we wel even met de Bijbel bezig. Maar als zodra het dan weer maandag is, ja, dan komt weer de sores van alle dag. En dan laten we ons daar mee in meevoeren en erover rompelen. En dan is er weer allerlei, noem het maar op, narigheid. En als je niet oppast, dan lopen we weer met een lang gezicht. En er is er helemaal van die afstraling van Gods heerlijkheid in ons leven, is helemaal geen sprake. En dat is zo jammer. Maar als we dat zouden zijn, dan vallen we echt op. Gij geheel anders. Waarin zijn we geheel anders? We zijn verlost. En we stralen die verlossing als het goed is. Daar leven we uit en daar stralen we uit. Net zoals Christus. Als het ware dat zelf uitstraalde. Ja, dat zie je ook benadrukt, hè, in 2 Korinthe 4. 2 Korinthe 4, om toch maar wat te lezen. 2 Korinthe 4. Vers 4. Het gaat er over ongelovigen. In 2 Korinthe 4 vers 4. Ongelovigen, wier overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, die onszelf als uw dienaren om Jezus wil. Want de God die gesproken heeft licht schijnen uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Ja, het schijnt in ons hart. Het evangelie als een licht schijnt in ons hart en heeft ons verlicht. En het verlicht ons zo dat wij kennis der heerlijkheid Gods krijgen. Maar hoe krijgen wij kennis van de heerlijkheid Gods? Als we zijn in het aangezicht van Christus. Als je je bevindt in het aangezicht van Christus, ontvang je licht. En wat is dan dat licht wat je ontvangt? Nou, het is niet dat je beter wordt of dat je gezond wordt of zo, wat mensen allemaal najagen. Nee, wat krijg je dan? Dan krijg je bovenkennis. Dan krijg je kennis, zoals hier staat, kennis de heerlijkheid Gods. Dan krijg je inzicht in zijn woord. Inzicht in zijn plan. Nog beter gezegd, inzicht wie Christus zelf is. Dan krijg je inzicht in zijn karakter. Dan krijg je inzicht wie hij is met jou. Dat je één bent met hem. Dan krijg je inzicht in de nieuwe mens die Christus is. Dan krijg je inzicht in wie je geworden bent door genade. En wie je eigenlijk bent in Gods oog. Dan krijg je inzicht in je nieuwe karakter. In je nieuwe zijn. Dat is zo bijzonder. Dan ligt al het oude achter je. Het nieuwe is gekomen. Dan ontdek je dat je een nieuwe schepping bent. In Christus. Dat ontdek je dan allemaal. En dan wordt het allemaal heel persoonlijk. En dan word je allemaal geschonken. Door genade. En dat ontdek je niet door heel veel te gaan zingen. Of door heel veel te gaan bidden. Nee, dat ontdek je alleen door te bidden en te lezen. En tot je te nemen. En te ontdekken wie Christus is. En met hem daarover nadenken. Daar in de binnenkamer met hem over spreken. Of hij je dat inzicht wil schenken. Of hij met zijn geestje zo wil verlichten. Zodat je verlichte ogen des harten krijgt. Dat je gaat ontdekken. De hoop van je roeping. Enzovoort. En dat is geweldig. Mozes ontdekte dat, hè. In het voorgaande hoofdstuk, 2 Korinthe 3. Zie je hem, hè. Vers 18. Ik lees het hele hoofdstuk niet voor, want dan wordt het lang. Maar het gaat hier over Mozes. En aan het eind van dit hoofdstuk, nadat hij op die berg is geweest enzovoort, en ze gezegd hebben of hij het wil bedekken enzovoort, dan staat aan het eind in vers 18, en wij allen, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heere die geest is. En dat is het werk van Gods geest in onze dagen. Niet dat je mag gaan lachen in de geest, dat is weer het nieuwste. Heb ik begrepen? Dat is allemaal gaan lachen in de geest. En dan gaat zo'n hele kerk volgens mij gaat dan lachen. En lachen is aanstekelijk, dus de hele boel gaat lachen. En iedereen gaat brullen tot huilens toe. En dat is dan lachen in de geest. Ja. Ja, maar dat is het werk van de geest in onze dagen niet. Het werk van de geest is dat wij veranderd worden naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hij voert je van heerlijkheid tot heerlijkheid. En ik moet u eerlijk zeggen, in mijn persoonlijk leven, in mijn eigen persoon geloofsleven is dat ook zo gegaan. Dat de Heer Jezus Christus door genade mij geleid heeft van heerlijkheid tot heerlijkheid, van heerlijkheid tot heerlijkheid en het wordt steeds meer. En ik denk dat dat bij u net zo is. Want het is niet meer zo, zoals je eens de Heer Jezus Christus als je verlosser en heiland vond. En dat het daarna alleen maar stilstand is geweest. Als dat zo is, dan is het wel heel erg triest. Oh, er zijn mensen die doen zich dat zelf aan. Die strekken zich helemaal niet uit naar die kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Die zijn niet met Christus bezig in het middelpunt van hun leven, maar zijn met hunzelf bezig in het middelpunt van hun leven. Ja, als je met jezelf alleen maar bezig bent, ja, dan leer je van Christus en zijn heerlijkheid nooit wat kennen. Daarvoor moet je ook luisteren wat God in Zoon nu tot ons spreekt. En hoe zullen wij dan ontkomen indien wij niet zulk een ernst maken met zulk een heil? En dat heil is Christus. Als je daar geen ernst mee maakt, hoe kan je dan ontkomen? Het is of in de Hebreeënbrief, ook hier. En we mogen die heerlijkheid Gods weerspiegelen. Wij weerspiegelen dat. Christus niet. Christus is eigenlijk, gaan we maar terug gaan naar Hebreeën 1, is degene die dat licht van binnenin heeft en dat naar buiten straalt. Hij staat er, verder is, laten we er ook in vers 3, hij is ook de afdruk van zijn wezen. De afdruk van zijn wezen. Er staat hier heel iets moois in het Grieks, daar staat dat gewoon het Griekse woord karakter. Karakter. Hij is het karakter van zijn wezen, van Gods wezen. Eigenlijk staat er, hij is het karakter, ander woordje voor wezen, is natuur. Hij weerspiegelt eigenlijk, hij laat zien Gods natuur, wie God van karakter is. Nou, God is liefde, God is licht, God is leven. En dat laat Christus zien. En hij is de afdruk. Als je op dat woord karakter dieper ingaat in het Grieks, want we vullen nu in eigenlijk, als je niet oppast, met wat karakter in het Nederlands voorstelt, maar zou je het willen invullen en begrijpen zoals in de Griekse tijd het woord karakter hier werd opgevat, dan is karakter is eigenlijk een woord wat bijvoorbeeld werd gebruikt hoe ze de keizer afbeelden op munten. He, op die Romeinse munten. En hoe die munten werden geslagen. Er is een afdruk van zijn wezen. Zoals je ook bij ons vroeger, niet meer, maar op de Hollandse gulden, he, zag je eerst vroeger koning Julianen. En later zag je koning Beatrix. Niet waar? He, die zag je erop afgebeeld. En in feite, dat wordt er eigenlijk mee bedoeld. Christus laat zien wie God is, in zijn karakter, in zijn wezen, in zijn natuur. Hij is een beeld, hij is een afdruk daarvan, een kopie daarvan. Hij is een duplicaat ervan. En we moeten daarvan begrijpen dat het woord niet uitdrukt dat het een soort algemene, globale gelijkenis is van God. Dat drukt dat woord niet uit. Nee, het is een exacte duplicaat van iets. Dat heeft dat woord karakter in zich. Is echt een karakter. Een kopie. We zingen vaak een lied, hè? Maak mij een beeld van u. Ja, als je dat leest, bijvoorbeeld in, dat is een beetje geïnspireerd op Romeinen 8. Zoek het maar eens op, Romeinen 8. Vers 29. Waar Paulus tegen de Romeinen zegt in Romeinen 8 vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Nou, daartoe heeft hij ook ons bestemd, gepredestineerd, voorbestemd. Om gelijkvormig te zijn aan het beeld zijn zoons. Dus we mogen niet alleen de heerlijkheid weerspiegelen en dat we ook van heerlijkheid tot heerlijkheid geleid worden en dat we dat ook continu maar weerspiegelen. Alles wat wij door genade ontvangen, van de kennis van Gods heerlijkheid, dat we dat doorgeven aan anderen. Maar wij zijn ook nog gelijkvormig aan het beeld zijn zoons. Net zoals hij, als ware een exact kopie was, een afdruk was van zijn wezen, mogen wij ook zo gelijkvormig zijn aan zijn beeld en ook een afdruk zijn van Christus. Dat wij, dat mensen in ons het beeld van Christus ontdekken. Is dat zo in ons leven? In ons doen en laten? In ons optreden? Dat Christus die in ons woont, naar buiten komt? Als de nieuwe mens? Dat de geest van Christus, als ware elke dag, de ruimte krijgt om, als ware ons in de nieuwe mens te laten staan. En dat we echt leven als verlosten. Ja, Christus heeft die natuur, dat wezen van God, op volmaakte wijze tot uitdrukking gebracht. En daarom kon ook in bijvoorbeeld in Colossense 2, Paulus schrijven, Colossense 2, vers 17. Colossense 2, vers 17. Maar dit zoek ik niet. Nee, ik zoek vers 9. Waar staat over Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En ge hebt de volheid verkregen in hem. Ja, dan zie je dat over Christus geschreven kon worden, dat de volheid der Godheid lichamelijk in hem woonde. Hij was echt God geopenbaard in het vlees. En hij heeft ons de Vader leren kennen. Hij die aan de boezem des Vaders was. Die heeft ons doen kennen en heeft ons verklaard wie God is. Hij is de afdruk van zijn wezen. Er staat er verder, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Ja, het is niet zo het idee hier dat Christus nu, net als u kent misschien wel, dat heb ik vroeger wel eens, ik zeg wel eens beeldjes ervan gezien. Dat is uit de Griekse mythologie, dat is Atlas. Kent u Atlas? Uit de Griekse mythologie? Die dan zo'n wereld op zijn rug draagt, weet u wel? Zo'n grote wereldbol. Nou, dat is niet het idee wat hier staat. Hè? Dat Christus als nu momenteel, net als Atlas, de wereld zo draagt. Dat is niet het beeld. Maar hij draagt wel wat. Er staat hier, die alle dingen, en eigenlijk moet er staan tapanta, al deze dingen, draagt door het woord zijn kracht. Wat draagt hij dan door het woord zijn kracht? Nou, hij is de erfgenaam van alle dingen. Hij heeft dat voortgebracht. Hij is ook de erfgenaam daarvan. Hij is ook de erflater en hij erft het ook. En hij heeft ook die Aionen heeft hij aangesteld. Heeft hij ook benoemd. En hij draagt als ware verantwoordelijkheid voor heel zijn plan der Aionen, zijn heel zijn plan der eeuwen, om heel die schepping, heel die wereld, door al die Aionen heen te dragen. Zodat dat plan volvoerd wordt. Hij is degene die verantwoordelijk is. Hij is de uitvoerder van dat plan. Hij moet zorgen dat alles goed blijft gaan. Precies allemaal gaat volgens Gods bestek. Dat drukt het hier uit. Die alle dingen draagt, doordraagt, door het woord zijn kracht. En het woord hiervoor woord, dat woordje woord zijn kracht, is niet logos, wat je heel veel tegenkomt, maar is het woordje rema. Wat is het verschil tussen logos en rema? Nou, rema is het gesproken woord. Dat is logos niet, maar rema wel. Het gesproken woord. En waar kom je voor het eerst in de Bijbel eigenlijk het gesproken woord tegen? Dat is in Genesis 1 vers 3 dat God zei, er zij licht en er was licht. Het gesproken woord. En dan zie je eigenlijk, de eerste keer is in Genesis 1 vers 3 dat God spreekt. Eigenlijk dat Christus spreekt. Want uit Colossense 2 en Johannes 1 volgt dat Christus degene is die schiep. Dat hij de schepper is. En de eerste keer dat hij spreekt door het woord zijn kracht is in Genesis 1 vers 3. Er zij licht en er was licht. En dan zie je door heel het Oude Testament heen dat in feite God spreekt. In feite Christus spreekt. Dat woord wat uitgesproken wordt. Hier spreekt hij ook. Nadat God eertijds op vele malen, vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in de laatste dagen tot ons gesproken in zoon. God sprak. In zoon, nu. God geopenbaard in het vlees. En hij draagt al die dingen door het woord zijn kracht. Wat staat er nog verder? Heeft na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben. Ja, dat woord tot stand gebracht te hebben. De reiniging der zonde. De nadruk hier ligt op. Niet zozeer op het kruis. De nadruk in Hebreeën. Ligt op de reiniging der zonde. Het is niet zo in de Hebreeënbrief dat de Hebreeënbrief is geschreven voor mensen die Christus niet kennen. En dat daar het evangelie aan verkondigd moet worden. En dat je daar moet spreken over dat kruis. Nee, dat is niet het geval. Hier wordt meer gesproken niet over de verlossing. In de evangelische betekenis van het woord. Er wordt hier niet in de Hebreeënbrief over de verlossing gesproken. Nee, er wordt hier in Hebreeën de nadruk gelegd op de reiniging. De reiniging voor gelovigen. Het werk van Gods geest in het heden. Dat je gereinigd ook daadwerkelijk leeft. Dat is ook zo in Hebreeën 2 vers 11. Hebreeën 2 vers 11. En ik lees maar vers 10 erbij. Want het voegde hem, om wie en door wie alle dingen, al deze dingen bestaan, dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, en dan zie je waar hij mee bezig is, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, dat je die kennis der heerlijkheid Gods leert kennen, dat je dat gaat weerspiegelen, dat je geen kind blijft, maar dat je opgroeit tot zoonschap, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken. Want hij die heiligt, heb je die heiligmaking, en zij die geheiligd worden, dat zijn wij, zijn allen uiteen Daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen. Hier zie je dat werk. Het werk van de reiniging. Na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben. Nou, je ziet, daar is hij nog in het heden mee bezig. Want hij is bezig om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. Om te heiligen. En zij die geheiligd worden. Hè, zodat het allemaal één wordt. Dat is ook Hebreeën 10. Kom je dat, die reiniging ook tegen. Er wordt nogal toch wat een nadruk op gelegd in Hebreeën. Hebreeën 10 vers 10. Waar staat over dat volmaakte offer van Christus. Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd. Door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Het gaat hier over de heiliging. En ook naar vers 14 van hetzelfde hoofdstuk. Want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Daar ligt de nadruk op. En Hebreeën gaat er ook over dat we ook een gereinigd leven krijgen. Dat we niet alleen verlost zijn, maar dat we ook verlost, ook echt vrijgemaakt gaan leven van onze zonden. Het is wonderlijk dat de Hebreeënbrief helemaal niet zo de nadruk legt op zonden. In andere brieven kan je hele lijstjes krijgen waarin allerlei zonden worden genoemd. Die bijvoorbeeld te maken hebben met je oude levenswandel. Met de oude mens. En dan krijg je een heel lijstje. Wat behandeld wordt één voor één. Dan zie je heel veel van die Paulinische brieven. Maar hier in Hebreeën vind je niet zo'n lijstje. Er wordt ook niet zo de nadruk gelegd op zonden of individuele zonden. De enige zonde waarin Hebreeën steeds de nadruk wordt gelegd is het woord ongeloof. Dat is een fundamentele zonde die we als gelovigen kunnen maken. Ongelovig zijn. Niet helemaal willen aanvaarden en aan willen nemen wat God zegt. Ontrouw worden. Dat is wat het woord eigenlijk zegt, ongelovig zijn. Ontrouw worden. In de geloofsweg. Je eigen weg gaan. Onverschillig worden. Nalatig worden. Dat is de zonde van waar de Hebreeënbrief de nadruk op legt. En dan het laatste, het zevende feit ten aanzien van de glorie van Christus. Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, zoveel machtiger geworden dan de engelen, als zij uitnemende naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Hij heeft zich gezet aan de rechterhand der majesteit. Ja, dat is geschied. En na zijn opstanding, na zijn hemelvaart, heeft hij zich daar gezet. En hij is zoveel machtiger geworden, staat. Eigenlijk staat er in het Grieks, hij is zoveel beter geworden. Christus zelf, die vestigt zelf de aandacht daarop dat hij zich zal zetten aan de rechterhand God. In Matteüs 26, en dat is wel goed om dat erbij te lezen. Matteüs 26, vers 64. Dat is als hij daar voor de Joodse raad staat en die Jezus maar bleef zwijgen. Vers 63 begin ik. Maar Jezus bleef zwijgen en de hoge priester zei tot hem, ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Jezus zei tot hem, gij hebt het gezegd, doch ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der macht en komende op de wolken des hemels. Dus Christus heeft tegen de Joodse raad verkondigd dat hij inderdaad als zoon des mensen zal zitten aan de rechterhand der macht. Nou, de hoge priester scheurt natuurlijk gelijk zijn klederen. En daarom is het ook de reden dat Paulus in Hebreeën 1 direct erop schrijft. Dat hij daar zo zit aan de rechterhand der majesteit in de hoge. Want ja, Caiaphas hier, Vindt het godslastering, vers 65. Toen scheurde de hoge priester zijn klederen en zeide: hij heeft God gelasterd. Wie hebben we nog als getuige nodig? En daarom kom je hier in Hebreeën 1 vers 4 uit. Eigenlijk op de kerntekst van Hebreeën. En het vestigen, de aandacht vestigen op Psalm 110 vers 1. Dat Christus daar zit aan de rechterhand Gods der majesteit in den hoge. Dat hij dus eigenlijk God zelf is. En door heel de Hebreeënbrief komt dat weer door. En hij is beter, hij is machtiger, hij is meer. En ook dat komt continu in de hele Hebreeënbrief terug. Dat hij beter is, machtiger is, enzovoort, enzovoort. We kunnen al die tekstplaatsen wel opzoeken. Maar het is al laat en het wordt een beetje veel. Dus dat doen we niet. Maar wel heeft hij een uitnemende naam boven hen als erfdeel ontvangen. En welke naam heeft hij nou ontvangen? Ik persoonlijk denk dat het is zoon. Hij is zoon. De zoon des mensen. Hij zegt het ook zelf. U zult me zien. De zoon des mensen. Gezeten aan de rechterhand der majesteit. Zo. Dat heeft hij ook als erfdeel zo ontvangen. Een vader en zoon zijn zo één. Hier zie je dus dat Paulus zo de nadruk erop vestigt. Op 7 punten. Wie de Heer Jezus Christus is. En dat hij dus God is. Dat blijkt uit alle punten. En hieruit komt ook naar voren tot ons van. En als Christus zo is. En God zo tot uitdrukking brengt. En een afdruk is van zijn wezen. Een afstraling van zijn heerlijkheid. Zijn wij dat dan ook? Omdat wij één met hem zijn. Is dat in de praktijk ook ons getuigenis naar buiten? Die vraag moeten we ons eens stellen. Gaan we met elkaar danken. Ja, Jezus, we danken u dat we zo deze verzen met elkaar mochten overdenken, ondanks de warmte. Maar we danken je, Jezus, dat u ons daarin laat zien wie gij zijt. En gij zijt hoger en beter en meer dan we ons eigenlijk van nature voorstellen. We gaan vaak in ons geloofsleven, Heer Jezus, zo eigenlijk te min met u om. Denken over u te min. Terwijl gij eigenlijk God zijt. En gij ook als een sterke God in ons leven wilt zijn. Gij zijt een kind, een zoon. Maar aan de andere kant zijt gij ook die vader der eeuwen. En we danken u, Jezus, ook al gaan deze korte woorden in 7 stuks in het getal. Ook al gaan die woorden soms ons bevattingsvermogen te boven. Dank u toch, Heer, dat u met uw geest ons dan als het ware wil verlichten en ons nabij komt, zodat we kennis krijgen, kennis der heerlijkheid Gods, kennis van uw heerlijkheid. En dat kunnen we niet zelf, Heer Jezus. Dat kunnen we alleen als gij ons die geest van genade geeft, dat we met elkaar zo al die 7 aspecten, al die 7 feiten van wie gij zijt, leren kennen. En geef ons dan genade, Heer Jezus, dat we ook de tijd nemen in ons leven. Om daar persoonlijk thuis in de binnenkamer ook over na te denken. En dat met u te bespreken. Laat ons hart daar vol van worden, van u. Zodat we vanuit u gaan leven. En vanuit uw verlossing. En vanuit uw reiniging. Ja, Jezus, dan komt u tot uw doel. Dan kunt gij ons als een zoon brengen tot heerlijkheid. Dan zijt gij prachtig in ons leven de leidsman van onze behoudenis. En dan gaan we ook inderdaad weer spiegelen zoals een Mozes. Omdat we ons verdiepen in de binnenkamer en zijn voor uw aangezicht. Ja, Jezus, dan weerspiegelen we ook die heerlijkheid. En dan leidt gij ons ook van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dan gaat het ook steeds verder en mooier. En wordt het al maar meer en meer. Omdat gij steeds meer en meer wordt. Gij steeds groter en wij zelf steeds kleiner. Heer, help ons allemaal dat geheim van het geloofsleven te ontdekken en persoonlijk te beleven. Heer, geef ons die genade dat we zo beantwoorden aan het doel, aan het werk wat gij door uw geest in ons leven doet en in onze gemeente doet en in heel uw kerk doet. We danken je, Jezus, dat u zo met ons bezig zijt, dat u ons lief hebt. En ook als wij ontrouw worden, gij trouw blijft. En ons altijd weer opzoekt en aanmoedigt om ons geloofsoog op u te vestigen. En geef ons genade, niet met onszelf bezig te zijn, maar met u. Ga zo met ons, Heer, ook naar huis. Geef ons nog een fijne avond, hier met elkander. En geef ons zo een goede week. Jezus geprezen zij u, wonderbare naam. Amen. Zullen we dat gaan zingen, lied nummer 4. Zijn naam is wonderbaar. Als uit opwekking. Opwekking nummer 4.